Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedee.
Ja, een hele goede vrijdag, Wouter. Gaan we een beetje op de rem staan vandaag of gaan we er vol tegenaan?
Nou, ik heb me er al de hele week op verheugd.
Echt waar?
Ja.
Oh, leuk.
Dit is toch eigenlijk wel weer een nieuw hoogtepunt in mijn leven.
Oh, de podcast op vrijdag is een beetje thuiskomen.
Eigenlijk wel, ja.
Oh, wat leuk.
Ja, omdat er zoveel mensen luisteren. Je wordt ook op straat aangesproken tegenwoordig door luisteraars.
Ja.
Niet vanwege je column, niet vanwege het feit dat je al 14 jaar in de Telegraaf schrijft. En ook al sinds ik commentator ben ook mijn foto elke dag in de krant staat. Ja. In dat balletje bij de LP. Niet omdat ik op televisie ben of op de radio. Nee, podcast.
Fijn.
Van de week gebeurde het weer. Ik had laatst al bij Sparta, had ik dat verteld?
Nee.
Ik was bij Sparta. Mijn goede vriend Dennis had mij uitgenodigd om naar Sparta te gaan. Die zei, je moet een keer naar Sparta.
Welke wedstrijd was dat?
Sparta Fortuna Sittard.
Oh ja, dat is een kraker hè?
4-0.
Ja, nee.
Ja, het was feest. Ja. S-P-A-R-T-A. Ja. Ik vond het geweldig.
Een hele beschaafde club hè, Sparta toch altijd.
Ja, ja heel echt perfect voor me, dacht ik. Dus dat was heel leuk. En hoewel ik natuurlijk Amsterdammer ben en dan toch, maar goed. Ik dan niet veel, willen geen luisteraars wegjagen, laat het wel wezen. Maar dus dat, maar ik zat toevallig op het terras zaterdagmiddag met een vriendin. En toen kwam ook een gezin langs waarvan die jongen nog naar mij toe kwam rennen om te zeggen van mijn vader, luister dat naar je podcast.
Oh ja?
Ja. Vond ik zo leuk.
Maar wat had dat nou met Sparta te maken dan?
Nou, omdat daar ook iemand... Oh ja, sorry. Oh, ja. Ja, sorry ja. Omdat er ook iemand zei van... Die zei ook weer... Jij bent toch van de podcast? En dat is dus grappig. Dat het is weer een heel ander apart segment. Maar ook een hele schare trouwe luisteraars.
Ja.
En er zijn er echt een heleboel. En in alle, met alle achtergronden en dus in het hele land.
Ook als er niet een heleboel zouden zijn, zouden we het ook graag blijven doen. Het is ook voor ons een fijn einde van de week. Hè. Dan kun je het hebben over de Koranverbranding bijvoorbeeld. Je kunt het hebben over de NPO. Want dat is toch wel een onderwerp wat heel beladen is, merk je.
Ja.
We gaan het eerst even hebben over de formatie. Toch nog even, want je zat gisteren ook bij VI weer, hè? De commerciële.
Ja, dat
die wel een zekerder toekomst lijken te hebben. In ieder geval dit programma, VI.
Ja.
Maar het ging natuurlijk ook over die hele racisme. Daar hoef ik niet heel uitgebreid over te hebben. Maar vanuit politiek opzicht viel me wel op dat het gaat natuurlijk over Hap de Moeder Hoop. En de uiting van Johan Derksen, die zei dat omdat vanwege zijn... Dat toch geen Fries kon zijn. Mm-hmm. Maar politiek werd daar echt ook wel ferm op gereageerd. En Rutte reageerde erop, Hugo de Jonge erop. Natuurlijk van Frans Timmermans kan je het je wel voorstellen, want die is van GroenLinks PvdA. Mm-hmm. Vond je dat opvallend dat Rutte daar ook meteen reageerde?
Ja, het was wel opvallend. Omdat je je natuurlijk kan afvragen van is dat iets wat de minister-president moet doen? Er zijn ook mensen die, denk ik, terecht hebben genoteerd dat op het moment dat het antisemitisme, en daar is nogal wat van te merken de afgelopen maanden eigenlijk, een vlucht nam. Dat de minister-president zich toen wat minder duidelijk in de kijker speelde. En pas in latere instantie, toen, wat was het ook alweer, die geweldige staatssecretaris Greper, er zo'n potje van maakte in een vraaguurtje, dat hij 1 of 2 dagen daarna een statement gaf, waarvan je wel even wist wie er ook alweer echt verstand van zaken heeft en signalen kan afgeven op het moment dat dat nodig is, hè, als minister-president. Maar dit keer was het heel snel en het was ook wat ludiek, hè? Ook in het Fries. Dat er een ambtenaar van AZ Friese roots heeft. En ik heb ook wel een vermoeden wie. En dat hij ook een handje helpt. Maar ja, het is Het is natuurlijk ook, het was moeilijk om daar iets anders over te vinden, denk ik. Als je ziet wat er gezegd is, daarom had het gisteren ook toch, ja, dan word je het ook gevraagd in zo'n uitzending van wat vind jij ervan? En je kan niet iets anders, je kan het niet mooier maken dan het is. Dus dat heb ik ook gisteren gezegd. En dat zien die Kamerleden natuurlijk ook. En die reactie was vrij unisono. En dat komt denk ik ook omdat mensen realiseert dat er wel elke dag 1 miljoen mensen kijken.
Ja.
En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat veel politici hebben ontdekt dat dat programma en ook de sfeer die in dat programma hangt en het sentiment wat daar klinkt, voor een groot deel ook wel een beetje het sentiment onder veel kiezers kan bepalen. Hè? En dat je niet voor niks ziet dat een aantal, of bijna alle belangrijke fractieleiders ook langskwamen, lijsttrekkers tijdens de verkiezingscampagne in dat programma. Ook medededen met dat SBS-debat natuurlijk, waar eigenlijk ook alle relevante mensen waren. Omdat men ziet dat er een deel van de bevolking daar eerder daarnaar kijkt, naar Buitenhof of naar het NOS-journaal of RTL Nieuws of wat dan ook. En dat het dus een kans is om je kiezers te bereiken, maar dat dus ook in dat programma af en toe dingen gebeuren die vaak ook wel ordinair zijn. En gisteren ging het ook weer over de stoelgang.
Ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja, en dan wordt er een geluid van een scheet.
Dat zijn er van de momenten.
Ik zit altijd te kijken, hoe gaat Wouter hier
op? Ik heb van geen moment geleerd een glas water drinken. Dat is dan
serieus.
Soms ben je door je water heen in zo'n uitzending. Maar goed, men gaat ook wel eens over de schreef. En dan is het denk ik ook wel logisch dat politici daarop reageren. Ook omdat het natuurlijk een collega is. Hè?
Ja.
Dat maakt de drempel ook minder hoog, denk ik, om er iets van te vinden. Omdat je wel zoiets hebt van, deze jongen is, het is natuurlijk een man, maar ik noem hem maar
een jonge man, ambitieus, vriendelijk.
Eigenlijk, als er iets van een Dutch dream is, dan is hij het misschien wel. Gewoon, het is natuurlijk, inderdaad, als je het naar het Nederland van vroeger keek, dan is het een iets wat je toen niet zag en nu wel. Mensen met ook een andere etnische achtergrond. Maar dat is Nederland. En dat is ook wel weer mooi. En ik vind het prachtig hoe die Fries spreekt. Ik ben zelf half Fries.
Oh, echt waar?
Hij spreekt wel Fries en ik niet, zo zie je maar.
Ja.
En dat doet hij goed. En het is volgens mij ook een goed Kamerlid. En ze zijn heel trots en blij met hem, ook bij PvdA GroenLinks. Dus ik snap wel dat daar vrij duidelijke reacties over kwamen.
Ja, oké. Nou, helder, hartstikke goed. Het is altijd een enthousiaste man, hè, Haftemoed de Hoop. Dat geldt ook voor Van Zwol en Dijkgraaf. Die blijven altijd wel redelijk. Hè, de informateurs, schalen toch wel uit dat er dan weer stappen zijn gezet. Maar er zijn nog geen dossiers afgerond.
Nou, ik moet je wel zeggen dat ik er wel een beetje, het begint me een beetje te, irriteren is een groot woord, maar wel een beetje te storen.
Oh ja?
ik voel me, kijk, weet je, het is natuurlijk aan informateurs om het proces te begeleiden. Die mensen worden door een meerderheid in de Kamer gevraagd om de formatie tot een goed einde te brengen. En dat doen ze met overgave. En een aantal mensen heeft er ook wel echt wel duidelijke opvattingen over. Eigenlijk allemaal tot nu toe. Hè. Plasterk, Kim Putters natuurlijk ook met zijn SCP-achtergrond. En nu de twee informateurs van Richard van Zwol nog, de voormalig topambtenaar is. Maar die Albert Dijkgraaf natuurlijk ook, die heeft ook meegedaan, gedacht in allerlei rapporten. En natuurlijk ook jarenlang Kamerlid geweest. En ook wel iemand met een mening is. Maar er is een verschil tussen de moed erin houden en doen alsof er en mooi weer spelen, laat ik het zo zeggen.
Is het een beetje potsierlijk of zo?
Nou, ik denk niet dat je moet wegrelativeren op een moment dat wij weten dat er dingen niet zo goed gaan. Dat je moet zeggen, ik heb er niks van gemerkt. Want dat is gewoon niet waar. En dan snap ik wel dat je dat uitstraalt vanwege, het zou ook ingewikkeld zijn om te zeggen, het is een moeilijke fase. Er is ooit wel eens door iemand in een vorige formatie of een vorige cruciaal overleg wel eens een formeel bericht uitgestuurd. Was het in het Katshuis of zo, toen met de PVV en Rutte 1, van de formatie gaat door een moeilijke fase. En dat was een vrij ongebruikelijk bericht om dat de wereld in te sturen. En daardoor was iedereen wel wakker van, er is wat aan de hand. Maar ik hoef het ook niet te overdrijven, want formaties gaan met ups en downs. Dat weet jij ook natuurlijk. Maken ze stappen en soms zijn er gewoon moeilijke beslissingen te nemen. Dat is ook logisch, want het zijn belangrijke beslissingen. En de partijen gaan niet fuseren, maar willen ook hun eigen DNA bewaken. Maar dat signaal wat wij kregen van de week van is op de rem gestaan. Er is even het eerste Engelse woord van vandaag, dames en heren.
Ah, daar komt ie.
Een hiccup.
Oh, een hiccup. Nou, dat is niet. Een hiccup is
Ja, maar het is toch Engels.
Maar ik bedoel meer van een hiccup is niet van de hele boel staat op instorten.
Nee. En dat hebben we ook niet zo gebracht. Nee. Hè? We hebben alleen gezegd, het gaat nu wat lastiger. Er is een pas op de plaats gemaakt. En we hoorden dus de afgelopen 24 uur dat we wisten natuurlijk financiën. Daar was toen al duidelijkheid over dat het over financiën ging. Want het ging de afgelopen weken over financiën. Maar dat de VVD kennelijk de partij was die had aangegeven van we vinden dit erg belangrijk en we gaan niet meedenken of meedoen aan een avontuur waarin de betrouwbaarheid van de overheidsfinanciën in het geding is. Nou, dat is op zich niet zo verrassend, omdat de VVD bij monden van de partijleider op het laatste congres ook heeft aangegeven. Het begrotingsbeleid is heel belangrijk. Dat hebben ze ook aan de verkenner aangegeven, Plasterk. Aan de informateur Plasterk, aan de informateur Putters. Ja. Nou, hetzelfde natuurlijk aan deze informateurs. Zodat dat voor hen eigenlijk nog belangrijker is dan het migratiedossier. Het migratiedossier wordt een beetje ingedeeld al in de kolom PVV Geert Wilders. Dus dan kan je doen alsof jij het er binnen gehaald. Maar dan gaat Wilders is er nu al overal op de trom aan het staan. Dus het is voor elke partij van belang om aan de achterban te laten zien, dit is wat wij hebben binnengehaald. En dat kan NSC natuurlijk ook prima doen met iets als goed bestuur. Ja. Als je daar concrete stappen kan zetten en je kan een van die vier hoofdstukken waarom het zich de hele tijd over heeft, zeggen van ongeveer is ons hoofdstuk in het regeerakkoord, of komt dat straks in het regeerakkoord, dan kan je naar je kiezer zeggen, kijk, uw stem op ons was niet voor niks.
Nee.
En voor de VVD was dat de financiën. En de VVD, begrijpen wij, was daar bezorgd over, op de manier waarop de andere partijen daartegen aankijken. En we merkten wel dat na dat gesprek met z'n vieren, dat er dus even was van de week, naar aanleiding van waarschijnlijk de hiccup, is het weer in kalmer vaarwater gekomen. Dus dan kan je zeggen dat mensen toch bereid zijn of hebben begrepen dat dit voor de VVD heel belangrijk is. Net als er ongetwijfeld ook nog momenten zullen zijn dat BBB, NSC en PVV op de trom kunnen staan voor iets wat ze heel belangrijk vinden.
Ik zat trouwens te denken, want je noemde even die migratie. En Wilders heeft inderdaad afgelopen weekend nog getweet. En nul concessies. Nederland lijkt wel bezet gebied. Uiteindelijk, als er een kabinet komt, ook al wordt het een centrumrechts kabinet, zul je natuurlijk toch tegen migratie aan gaan lopen. Ik bedoel, het is niet dat het vandaag of morgen in één keer opgelost is. Dat is best een kwetsbaar punt dan, lijkt mij eigenlijk. Als je zegt van met zo'n glas wat dan vol loopt, hè, Nederland is vol, dan staan ze daar bij Ter Apel. En dan heb jij je minister, of in welke vorm dan ook, ga er maar aan staan dan.
Zeker.
Want bij Van den Burg werd het allemaal natuurlijk heel lastig.
Ja, dan denk ik aan Geert Leers ook weer uit Rutte 1. Die toch vaak geacht werd aan de leiband van Wilders te lopen. Omdat hij veel kritiek had. Maar Wilders ook wel ontdekte dat Geert Leers wel van alles kon willen. Maar dat Europa en consensus buiten de landsgrenzen om dingen voor elkaar te krijgen op dat gebied bijna onmogelijk waren. Ook met aanpassen van verdragen. En dan kan je dat Geert Leers wel verwijten. Maar Wilders kwam er in die jaren ook wel achter dat het allemaal nog niet zo makkelijk gaat. Nou, er is natuurlijk wel wat gebeurd inmiddels. Er zijn wel wat mogelijkheden om intern in Nederland aan te passen. En je ziet ook dat migratiepact door Europa is omarmd nu. Nou, dat heeft nog zijn beslag. Hè. Het moet toch 2 jaar lang aan invoering. Maar de boel is wel een beetje in beweging. Ik weet niet of het genoeg is hoor, maar het is in ieder geval beter dan niets. Maar je hebt gelijk. Het moment dat duidelijk wordt dat de realiteit van het terugdringen van migratie of het verondersteld uitzetten van mensen die je hier liever niet wil hebben, want daar is Wilders ook vrij duidelijk in dat hij dat regelmatig wil uitzetten, grenzen dicht, dat niet kan. En hij zit wel met zijn club in de regering. Ja, dan kunnen zijn kiezers en zeker zijn concurrenten, bijvoorbeeld goed op jaar 21 letten in dit kader, als die al niet mee gaat doen in deze coalitie. Maar die kunnen natuurlijk heel duidelijk op die migratieagenda zeggen, kijk, Wilders zegt het wel steeds, maar hij krijgt het niet voor elkaar. Dat kan een kwetsbaarheid opleveren. Maar goed, ik zou niet weten welk onderwerp bij de PVV meer zou passen bij een kabinetsformatie dan het migratieonderwerp. Want mensen stemmen daar denk ik toch voor een belangrijk deel op PVV en niet om het verlagen van de huurtoeslag of zo. Nee. Dat is niet echt een onderwerp wat daarbij hoort, hoewel die dat geloof ik wel in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Of het afschaffen van het eigen risico, wat volgens mij met 6 miljard ook al behoorlijk uit zicht raakt. Dus je moet allemaal een soort totempaal vinden waar je met je partij omheen kan dansen.
En als het om die financiën gaat, de VVD die wil natuurlijk dat begrotingstekort niet te ver laten oplopen. Staan NSC, BBB met name en PVV ook echt substantieel anders in hoe je financieel je land moet organiseren. We hadden hier Caroline van der Plas toen ook met die verkiezingen. En toen zei ze ook van ja, ik wil gewoon dat
investeren.
Ja, dat ouderen elke dag twee keer gewassen worden bij spreken. Ja, hoe gaat u dat dan organiseren? Ja, het moet gewoon gebeuren. We moeten opkomen voor die mensen.
Ja. Nou, dat is het verschil tussen aan de zijlijn zeggen wat er allemaal moet gebeuren en aan de knoppen zitten. En je moet er verhouden tot wat er al kan. En als het zo makkelijk was, dan had het vorige kabinet en het kabinet daarvoor en het kabinet daarvoor het wel geregeld. Want waarom zou een partij die in de regering zit en een verantwoordelijkheid voelt en ook wensen heeft in een verkiezingsprogramma opgeschreven, bepaalde zaken niet willen doorvoeren? Waarom zou de huidige coalitie en die vorige een feest maken van administratieve lasten in de zorg of zo? Denken, weet je wat, we laten iedereen formulieren invullen. Vinden de kiezers vast leuk? Nee, natuurlijk niet. Daar zitten allerlei machinaties achter. En het feit dat dingen geregistreerd moeten worden, dat je met de zorgverzekeraars moet verhouden. Er zijn allerlei redenen te verzinnen waardoor dingen makkelijk klinken, maar niet zo makkelijk uit te voeren zijn. Betekent niet dat je er niet naar moet streven. Betekent niet dat je tegen je kiezers moet kunnen zeggen, wij willen daar echt wat aan doen. Of het uiteindelijk gaat lukken, is een tweede. En daar zie je dat elke coalitie op een gegeven moment, en dat verbaast me ook van de toonhoogte af en toe ook wel van de verschillende deelnemers. Elke coalitie moet niet meer op de trom gaan slaan, of elke partij in zo'n aanstaande coalitie over wat ze allemaal belangrijk vinden gaan binnenhalen wat er moet gebeuren. Nee, je zal toch water bij de wijn moeten doen, omdat je met elkaar dat team moet vormen en compromissen moet sluiten. En het aannemelijke is dat je waarschijnlijk een kwart tot minder dan de helft van je verkiezingsprogramma zal binnenslepen, omdat sommige onderwerpen ook door andere partijen omarmd worden. Dus daarom zeg ik meer dan een kwart. Hè? Want vier partijen zou zeggen, iedere partij krijgt een kwart, maar sommige dingen zijn overlappend. En de kleinere partijen worden altijd iets meer bevoordeeld dan de grotere partijen, weten we ook van de vorige coalities. Maar dat betekent dus niet dat het veel zin heeft om de campagne te blijven voeren. Wat je ook in de vorige formaties zag gebeuren, hè, met die HJ schoollezing van Sigrid Kaag, die nog maar een keer begon over dat het maar eens afgelopen moet zijn met koffie drinken en ritselen en dat soort zaken. Dat was niet het moment. Dat was meer een verkiezingsspeech. Op het moment dat je tot elkaar moet komen, heeft het geen zin om je af te zetten tegen de mensen met wie je aan tafel moet. En dat is wel, of aan tafel zit zelfs. En dat is wel wat je, vind ik, ook deze week weer zag gebeuren. Dat het daar nog steeds niet lekker gaat. Het feit dat er een formatie is waarin de informateurs als een soort mediators gesprekken moeten houden met de fractieleiders, individueel van elkaar, omdat anders die fractieleiders niet bereid zijn om zichzelf in de kaarten te laten kijken en aan te geven wat zij belangrijk vinden, dingen op te geven, tot elkaar te komen. Dan gaat het niet lekker met het fundament gieten van de coalitie. En wat je kan het kunstmatig, het is eigenlijk een beetje een kunstmatige exercitie nu, die coalitie vormen, waarvan ik denk dat die uiteindelijk nog wel tot een akkoordje kan leiden, omdat het dan heel klinisch met elkaar wordt overlegd van hij heeft dit gezegd in dat overleg en dat heeft zij gezegd in dat overleg en dat brengen we samen en daarom hebben we dit stuk. Dan heb je wel iets van een bouwwerk gemaakt. Misschien kan je het vergelijken met een stoofschotel.
Ja, we doen weer de metafoor van de week.
De week ervoor van de week.
Daar houden de mensen van.
Nou ja, kijk, dat je, of goulash of zo. Weet je. Als je al die ingrediënten los van elkaar legt.
Ja, wie is de ui dan?
En je, nee, dan ga je weer gelijk. Je gaat
ik zeg niet omzicht. Hè, dat is, ja, nou ja,
Ja, maar nee. Ik bedoel, weet je, waarom is gula zo lekker? Omdat dat zit te sudderen en dat allemaal bij elkaar. Mm. En dat die aroma's die versterken elkaar.
Ja.
En dat voeg je nog wat aan toe en dan proef je dat. En dan denk je, oh, wat lekker. Maar als jij dat stuk vlees en wat zit er nog meer in? Yoghurt, bouillon, uien, paprika. als je dat allemaal los van elkaar aan het eten bent, dan denk je, nou ja, lekker. Maar of eigenlijk niet eet je lekker. Het is, oh, dit heet kennelijk goulash. Maar het is beter om het bij elkaar te voegen. En zo'n coalitie moet eigenlijk ook als een sudderpotje tot elkaar zijn gekomen.
Ja. Niet een soort tagineschotel.
Niet meer dat je dus het stukje paprika niet meer proeft.
Nee.
Want je moet nog, anders is het wordt het één brei.
Ik zie nu trouwens Dijkgraaf en Van Zwol zo in die pan roeren. En dan worden die ingrediënten er zo bij gedaan. Maar dan ben ik toch benieuwd wie dan welk ingrediënt is. Of voor hem dan weer te ver door. Hè?
Nee, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer dat het is een hele klinische exercitie op deze manier. En op het moment dat er straks een uitdaging is die men niet heeft voorzien.
Mm-hmm.
En we weten uit elke coalitie. Het begon al met Rutte 1 met die 10 miljard extra bezuinigingen waarvoor ze naar het katshuis moesten. Hè? Dat was ook iets wat ze niet van tevoren hadden verwacht. Maar ze hadden wel financiële afspraken gemaakt. Dus men moest zich er wel toe verhouden. Dus hij wilde van, nou ja, dat trek ik niet. Want dan laten mijn kiezers me straks in de steek als het CDA. Dan laten we er over een half jaar alsnog de stekker uittrekken. Dus ik trek de stekker eruit. Het PvdA, VVD-kabinet was natuurlijk heel erg snijden. En dat heeft de PvdA bijna het voortbestaan gekost. Deze kabinetsperiode was natuurlijk de vermogensrendementheffing. Ja. De oorlog in Oekraïne. En het voortdurende gesodemieten met woningbouw natuurlijk ook al heel erg lang speelt. Daar zijn soms gebeurtenissen die je niet in de hand hebt, maar waar je wel een oplossing met elkaar moet vinden. Omdat je zeker weet dat PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie en de SP en wie hebben we nog meer in die Kamer? Het enige grote.
Zeggen D66 die natuurlijk wel op de trom slaan. Daar kunnen we zo nog wel even over. Ja,
maar die gaan niet helpen de hand reiken. Dus je zal elkaar dan moeten vinden. En ik maak me, ik lig er niet wakker van, maar ik maak me voor zorgen voor een coalitie die in dit stadium, wat is het, 123 dagen, nog steeds eigenlijk liever niet met elkaar in één ruimte wil zitten om met elkaar tot een vergelijk te komen. Omdat dat uiteindelijk denk ik niet bestendig is. En ik zeg daar nog bij dat mij wel een tweetje opviel afgelopen uren van Wilders, die natuurlijk de hele tijd aan twitteren is. En je kan zeggen, vinden wat je daarvan vindt. Maar dan begint hij weer over dat hij geen premier gaat worden, maar dat hij het wel wil. En dan denk ik, nou, dat weten we nou wel. Dus dat vond ik wel. We hebben natuurlijk maanden geleden al in de podcast gezegd, hou Wilders in de gaten. Want op een moment, hij blijft lang constructief in de wedstrijd zitten, totdat hij er geen vertrouwen meer in heeft en er genoeg van krijgt. En je zag hem al dinsdag al wat korselig en kortaf reageren. Ja. Hij heeft ook wat last van hooikoorts, geloof ik. Maar wel iemand die het vervelend vindt om elke dag naar die microfoons te moeten lopen, een verklaring te moeten geven waarom het allemaal zo lang duurt. Ook frustratie uiten van, wat mij betreft, had het al zo ver moeten zijn. En nu dus weer begon, ooit zal ik premier van Nederland worden.
Oh, ja.
Ik denk, ja. Ja.
Het ging ook over dat dinsdag over dat Europese bijeenkomst. Hè? Waar was het ook alweer? Waar dan de media niet bij mag worden uitgenodigd. Daar werd hij dan ook over ondervraagd.
Ja, ja. Gaat vaker naar dat soort bijeenkomsten. Hij heeft er eentje trouwens afgezegd. Ik geloof de inauguratie van die Argentijnse president was hij voor uitgenodigd. Dat heeft hij niet gedaan.
Een beetje loco is, geloof ik, hè?
Nou, ik weet niet. Ik geloof dat het begrotingstekort inmiddels is weggewerkt.
Oh, echt waar? Oh, dat doet hij goed.
Verder doet hij iets met een kettingzagen in de hand.
Hij is wat extra werk, laat het zo zeggen.
Ja, maar ik ben geen expert op Argentijnse politiek, maar wel populist natuurlijk. Maar wel, je zal maar in Argentinië wonen. Ben je er wel eens geweest?
Zeker, ja. Ik heb Spaans geleerd in Argentinië. Ik heb een maand in Buenos Aires gezeten.
Prachtig land, prachtige stad Buenos Aires.
Tango.
Prachtige mensen, echt.
Lekker eten.
Maar het is natuurlijk politiek is het echt al decennia een jamboel.
Ja. Ja.
Maar even dat geheel terzijde.
Trouwens, kijk uit, hè, Wouter. Want ik kreeg een reactie vanuit. Je had het natuurlijk over de Baltische Staten. Dat de mensen daar niet altijd. Inderdaad toch een reactie binnen. Ik kan hem zo gauw niet voor de geest halen. Maar dat er dus hele aardige mensen, maar dat zei je ook niet zo. Hè? Je probeerde het ook een beetje te verklaren waar het dan vandaan kwam. Maar
zo is het.
Want toch eventjes een zijsprongetje. Je noemde net al Sigrid Kaag met die HJ schoollezing. We hadden vorige week op vrijdag, op donderdag de podcast opgenomen. Het was ook het weekend natuurlijk van congressen. Ja. Het was ook het weekend van Rob Jetten. Waarin die, dat
mocht hij willen.
Waarin er dus eerst een rapport uit was gekomen over hoe de D66 de campagne, vorige campagne had gevoerd. Hè? Toch dat te bedweterige toontje. Yeah. Dat moest allemaal anders en beter. Prompt kwam dat congres. En toen zei Jetten ook van jullie moeten je boos maken over hoe het nu gaat. Hij was best wel ferm. Mm-hmm. Waar er ook weer kritiek op kwam van ja, dan eigenlijk doet hij dan nu weer wat er in dat rapport staat. Ja. Wat ze niet meer moeten doen.
Ja, Hij wist beter dat ze niet beter bedweterig waren. Ja, dat was precies, wel bijzonder. En dan ook een beetje geforceerd. Wat was het? Een soort semi-nationalistisch verhaal van Nederland, trots op Nederland. Ik vond het een wonderlijke afslag. Maar met die partijcongressen moet je altijd realiseren dat bijeenkomsten zijn niet voor zozeer voor het grote publiek, maar voor de eigen directe trouwe achterban die ook lid zijn en ook naar zo'n congres komen. Er zijn veel meer leden dan dat ze naar een congres komen. En er zijn ook nog veel meer kiezers dan er leden zijn van zo'n partij. Dus dit is echt altijd heel erg bedoeld voor de eigen club. En ook in de tijd dat je de grootste verliezer bent van de verkiezingen. Dat was D66 namelijk. Dat je de moed erin moet houden. En dat je mensen met een verhaal. En dat laat zich niet zelden ook vaak vertalen in het aanvallen van de buitenwacht, de buitenwereld. Ja. Hè? Dus nu een andere partij, om de aandacht af te leiden van je eigen puinhoop die er is ontstaan. Hè, als je dat met dat rapport, met die bevindingen van we hebben ook, vond ik wel interessant ook, we hebben ons verhaal verkocht onder het mom van ja, van de rechter moet het. In plaats van dat we daar te weinig ook mensen hebben overtuigd of hebben geluisterd naar wat dat betekent voor mensen. En een bepaalde vorm van afstandelijkheid.
Ja, een beetje zijn moral high ground, hè, was het.
Ja, ja, maar het zijn allemaal elementen waar je echt niet een rapport voor nodig had om daar een analyse over te. Ik geloof dat ik er wel 10 columns over heb geschreven.
Het is hier heel vaak besproken, maar het was eigenlijk ook iets wat niet besproken mocht worden of zo. Kennelijk, hè? Wat ook een beetje werd weggeduwd.
Ook het beloofde nieuwe leiderschap. Ik ben toen naar dat congres geweest in Rotterdam. In zo'n achterafzaaltje werd er toen gesproken. Een evaluatie van het nieuwe leiderschap. Waarin toch duidelijk werd dat het eigenlijk niks voorstelde. We hadden daar toen al een verhaal over in de krant. En ik ben naar over dat rapport of de bevindingen van die commissie. En ik ben toen op die zaterdag naar dat zaaltje geweest. Het zaaltje was klein, daardoor vol. En het was echt een ontmaskering van het hele verhaal. En later zei Tjeerd de Groot nog tegen me van maar goed, alle verkiezingsslogans zijn toch een lege huls. Of
nou ja, we weten die van Jezus nog, toch? Wat was het ook alweer? Aan de kant? Ik sta aan de
aan je kant. Ja, dus zeg maar de woorden van gelijke strekkingen over van Tjeerd de Groot. Maar het was echt, die haalde een beetje zijn schouders op van ja, we weten toch dat het eigenlijk niet zoveel voorstelde. Terwijl mensen daar echt, dat zijn echt op de mouw gespeld. Hè? Dat het echt dat het echt allemaal anders zou moeten. En dan werd er gezegd, ja, dezelfde coalitie trad aan. En daardoor en kon het nieuwe leiderschap niet plaatsvinden. Ja, volgens mij heet de partij Democraten 66. Heeft de kiezer destijds besloten dat de coalitie die er zat niet per se het slecht had gedaan. Want anders hadden ze niet nog een keer een meerderheid gekregen, denk ik. En kon je ook door. Dus het zijn allemaal analyses waarvan je denkt, ja, snijd hout. Maar de vraag is wel, en dat is denk ik de grootste uitdaging voor zo'n partij als D66, maar ook voor een heleboel andere partijen. PvdA GroenLinks bijvoorbeeld ook een interessante. Als je ziet dat dingen niet goed zijn gegaan of dingen niet goed gaan, moet je dan wachten tot je bij de verkiezingen wordt afgestraft? Of moet je misschien serieus nemen waar die kritiek dan over klinkt? Hè? En dat maak ik even een brugje naar PvdA GroenLinks.
Maak hem zelf maar. Ja, zeker.
Want daar, dat is natuurlijk toch een teleurstelling geweest, die verkiezingscampagne. Ook al hebben ze zetels gewonnen. Er was veel meer verwacht en er zou een nieuwe premier komen. En die nieuwe premier in vorm van Timmermans voorlopig niet. Ik denk ook niet dat hij er in deze ronde gaat komen. Maar iedereen ziet dat er een mismatch is.
Mijn declaraties zijn verwerkt.
Och, kijk eens aan.
Mijn parkeerkosten in Den Haag. Nee, dat heb ik gisteren al gedaan. Hij is net even naar gekeken.
Dat je ziet dat de kunstmatigheid van het leiderschap van Timmermans met Taylor Swift is hij dan weer fan van.
Swiftie.
en swag.
Europapa.
Er stond een mooie column van Peter Middendorp in de Volkskrant daarover. Ook dingen die helemaal niet bij hem passen. Dingen die hij vertelt. Toon die hij aanslaat. Dat je denkt, ja, weet je, het is geforceerd. Het is niet echt. En dat was in de campagne al duidelijk. En dat zie je eigenlijk nu nog steeds gebeuren. Dat het daar gewoon niet lekker gaat. En dan zie je een optreden bij Sophie en Jeroen, waarin hij dan het warme bad van de publieke omroep, wat voor hem vol met ezelinnenmelk gevuld is. En waar hij dan nog mag
wat
zeggen...
Wat voor melk?
Ezelinnenmelk. Net als Cleopatra vroeger.
Ezelinnenmelk.
Ezelinnenmelk.
Oh ja.
Ja, sorry, okay. Mijn spraakgebrek.
Want
ezelin... al die luisteraars.
Ezelinnenmelk is fijn omdat...
Dat is heel goed voor je huid, denk ik.
Oké. Okay.
Maar ik bedoel meer van...
Ja, warmbad.
Kom nog eens uithuilen, ome Frans, in de BNF-Vara-kathedraal. Nou, dat lukte met volle overgave. Want hij mocht toch ongeveer aankondigen dat als je iets aan de publieke omroep wil hervormen of budget wil weggaan, dat het NOS-journaal op omvallen staat. Weet je, allemaal van die demagogie waar ik al 20 jaar van hoor op het moment dat er over de publieke omroep gesproken wordt. Maar ook even dat zijstapje, dan gaan we het zo over de publieke omroep hebben hoor. Maar op een gegeven moment ging het dan over dat in de Eerste Kamer er nee is gezegd tegen het verhogen van het minimumloon.
Ja.
Waarom is dat gebeurd? Omdat ook het AOW zou worden verhoogd en daarmee zouden ook hele, ja, eigenlijk alle ouderen dus extra geld krijgen. En ook permanent. Hè. Het is niet een tijdelijke, maar het is in de eeuwigheid. Dat kost klauwen met geld. En in de tijd dat je financieel krap zit en dat je probeert vrij doelmatig mensen in hun bestaanszekerheid te versterken, dan kan ik me wel voorstellen dat de aanstaande mogelijke coalitie denkt, pas op de plaats, want we moeten dat geld misschien wat gerichter inzetten dan zo algemeen. Dat is een pleidooi wat PvdA GroenLinks en een heleboel andere partijen ook al hebben gehouden destijds met die verlaging van de benzineaccijns. Dat was ook oneerlijk, want daar gingen ook mensen die een grote slee hadden om in te rijden van profiteren.
Generieke maatregelen.
Schande werd er toen geroepen. Nu kennelijk niet, want dat past ideologisch, komt dat niet zo uit. Hetzelfde was dat Timmermans aanvoerde, ja, het primaat van die politieke koers en besluitvorming ligt in de Tweede Kamer. Terwijl zijn partij in PvdA en GroenLinks ook afzonderlijk de afgelopen periode tijdens dit kabinet voortdurend bij alles wat het kabinet van plan was en aankondigde in het voorjaar nog te gaan doen en wat richting Prinsjesdag dan het licht zou zien, van ze moeten hun plannen aanpassen, want anders gaan we ze verwerpen in de Senaat. Dus er is voortdurend...
Als dreigmiddel is dat gebruikt.
Jarenlang door PvdA GroenLinks geroepen, jullie kunnen in de Tweede Kamer van alles willen, maar uiteindelijk gaan wij, als jullie niet luisteren in de Tweede Kamer naar ons, gaan we in de Eerste Kamer tegenstemmen. Over politieke primaten gesproken en over politiek maken van de Senaat gesproken. Ik bedoel, ik denk niet dat je naïef moet zijn in de manier waarop de Senaat zich tegenwoordig gedraagt. Dat is trouwens al wel vaker in de afgelopen decennia gebeurd. Maar de moral high ground zoeken van zij doen nu iets wat zo schandelijk is en ongelooflijk is, terwijl je het zelf jarenlang hebt gedaan. Ja, ik vind het vrij weinig. Ik vind
het niet een sterk argument eigenlijk.
Niet overtuigend. En je ziet toch dat iemand maar wat doet in de hoop een beetje zichtbaar te blijven. Maar ja, het overtuigt mij niet.
Nee, verhoging van minimumloon was ook ingebracht dan door Klaver, geloof ik. Toenertijd als en aangenomen door meerderheid in de Tweede Kamer. Maar nu dan
In een tijd dat de verkiezingen aankwamen en dat er nog iets leuks voor de mensen gedaan moest worden. En dat zag je sowieso ook nadat de verkiezingen geweest waren en er een nieuwe Kamer zat, dat er ineens allerlei voorstellen kwamen van dit moet het kabinet doen, dat moet het kabinet doen. En zoek ook zelf maar uit hoe jullie dit allemaal gaan betalen. Een beetje onbezonnen bijna omgaan met de staatsfinanciën en met beleidskeuzes waarvan je vaak ook helemaal niet hebt doorgerekend en in een breder perspectief hebt geplaatst van is het effectief, is het nodig of is het vooral voor de bühne?
Ja.
En nou, die realiteitszin keert nu een beetje terug. Maar het zijn even terug dan op D66. Zo'n rapport, ik vond het een rapport vol open deuren inderdaad. En ik vraag me af waarom mensen niet al eerder ook zichzelf in de spiegel hebben gekeken.
Nou ja, omdat het dus denk ik ook heel gevoelig was als Kaag werd aangesproken op dat nieuwe leiderschap wat een holle frase bleek te zijn. Dan was het natuurlijk, ging het eigenlijk altijd om de aanval op Kaag en niet zozeer op de inhoudelijke kritiek.
Ja. Want dat die vaak, was, ja. Nee, maar die was heilig.
Dus dan blijf je natuurlijk weg bij de inhoud. Ja. Dan gaat het natuurlijk om het feit van, ja, kom niet aan...
Kaagbesje, want kijk, daar zijn ze weer. En die vuige rechtse media vooral. En kijk, hij heeft heks geroepen. Dus nou, weet je, hoe kan dat? Terwijl uiteindelijk Kaag natuurlijk een heleboel kwaliteiten heeft. En volgens mij op het internationale toneel als een vis in het water opereert. Ik hoorde ook nog wel uit regeringskringen hoe zij in gezamenlijke overleggen, ook waar Rutte bij was, af en toe ook echt even Rutte moest stutten, omdat Rutte het soms ook een beetje verknalde. En dan kwam zij met zo'n mooi koninklijk verhaal waar niet zo ontzettend veel verteld werd, maar wat wel heel plechtig klonk. En dan was zo'n regeringsleider was overtuigd en waren de plooien weer gat gestreken. Nou, dat is ook diplomatie. Dus daar is ze denk ik heel erg goed in. Maar het leiden van een politieke partij, het zijn van politicus als zich, is natuurlijk andere koek. En daar bleek ze gewoon niet voor in de wieg gelegd. Ja. En dat mocht je vooral niet zeggen, want dan was je aan het bashen en zo.
Ja,
vrouwenhaat en weet ik veel wat allemaal.
Maar we hadden het over de NPO inderdaad. Ja. Timmermans die zat bij Sophie en Jeroen. Nou ja, hoe dat dan in de toekomst gaat heten en wie daar dan waar zit en op welke dagen en hoe laat. En dat is natuurlijk ook allemaal nog allemaal onzeker. Bij de NPO is het sowieso natuurlijk heel onzeker wat er gaat gebeuren. Maar goed, dat komt dus ook omdat de formerende partijen daar nogal uitgesproken over zijn. Dat debat van donderdag? Over de toekomst van de publieke omroep?
Ja.
Daar was natuurlijk de PVV nogal uitgesproken. Martine van der Velde.
Ja, kijk even op je speakbrief. Ja,
ik heb het vanochtend speciaal opgezocht. Want ik interview best wel veel PVV-kamerleden. Ik vind dat ik ze dan moet kennen.
Nee, heel goed.
Wout kan ook, hè, onze grote vriend.
Dat is jouw grote vriend. Ja,
dat is mijn grote vriend. En dit was Martine van der Velde. Die zei van, ja, ik zou die NPO eigenlijk het liefste opdoeken. Nutteloos, geloof ik. Nutteloos ding. Waar veel te veel geld tegen aangegooid werd.
Ja.
Nou, daar werd Nicolien van Vroonhoven van NSC. Die wilde dat nog even herhaald horen. Want is dit nou echt wat ik hoor? Dus die partijen staan er ook wel weer heel anders in, wat dat betreft.
Ja, nu is de publieke omroep al heel erg lang, sinds ik in Den Haag werk, onderdeel van emotionele debatten. Waar de ratio vaak uit zicht raakt. En dan heb je inderdaad een partijleider van PvdA GroenLinks, de grootste veronderstelde oppositiepartij, die het einde van het NOS-journaal aankondigt op het moment dat je kritisch gaat kijken naar. Nee, maar dit is wat er al jaren gebeurt. Dan ook met vorige kabinetten. Snijden of een beetje budget weghalen. Het ging ook echt niet over miljarden. Hè? Dus krijgen, wat is het, 850 miljoen of zo, plus sterinkomsten. En dan ging de hele kas van Sesamstraat naar het Binnenhof. En dan stond je ineens met Pino te praten. Ja, want dat was ook...
Oké, maar als hij hun bestaanszekerheid, als Pino vrees voor zijn gevleugelde
voor de slacht. Ja. Nou, overigens, ik was dus gisteren op het Mediapark en ik hoorde ineens een exotische vogel, dacht ik. Maar dat waren pauwen. Er zitten twee pauwen op het Mediapark.
Ja,
niet één. Ja, nee, maar echt twee pauwen. Die maken zo'n geluid. En dat was wel grappig. Want ik zei tegen die beveiliger, ik zeg, wat is dat nou? Het leek wel alsof je in de jungle was. Ik zei, ja, het zijn pauwen.
Maar die zijn van Omroep Max of
Ik weet niet. Maar het klonk veel. Ik bedoel, ik ben een jongen uit de stad, dus ik zie niet zo vaak pauwen. Fazanten nog wel, maar pauwen niet. Maar die hebben dus een kenmerkend geluid. En ik weet niet hoe ik daar weer op kwam.
Geheel terzijde.
Heel geheel terzijde.
We hadden het over de NPO inderdaad. Maar, en het feit dat als er bezuinigingen dreigen, dat dan...
Ja, omdat Pino naar de slag moest. Ja. En toen dacht ik aan die pauw.
Jan Slachter, we houden op.
Ja, nee, maar het je ziet al heel lang in deze rond dit onderwerp dat de emoties hoog kunnen oplopen. Omdat mensen er ook een gevoel bij hebben. Televisie wordt verondersteld toch ook een beetje van iedereen te zijn. Hè? De mensen op televisie worden ook verondersteld een beetje van iedereen te zijn. En mensen die op televisie zijn, die komen ook de huiskamer binnen. Die zijn onderdeel van het gezin. Dus mensen hebben er emotie bij. En dat vertaalt zich ook in de volksvertegenwoordiging. En daarom zie je al jaren, en dat gebeurt nog steeds wel redelijk volgens de vroegere zuilen, hè, dat de sociaaldemocraten en ter linkerzijde altijd wel heel erg belangrijk vinden dat die publieke omroep groot blijft, invloed heeft, geld krijgt om dingen te maken die anders misschien zouden verdwijnen of zogenaamd niet door een andere organisatie gemaakt kan worden. Of het ineens of een televisieomroep kan zijn als je ziet wat er tegenwoordig allemaal met Netflix gebeurt of Disney Plus of Videoland of HBO. Dan is het hele model van, oh, mooie documentaires kunnen alleen maar gemaakt worden. Is inmiddels ook wel wat voor te zeggen dat niet meer van deze tijd is. Maar goed, het is allemaal heel emotioneel. Dat was dit keer niet anders. En de mevrouw van de PVV, waarvan je wel dus ziet dat dit is de prijs die je betaalt voor het feit dat je nooit investeert eigenlijk in iets van een partijstructuur. Hè? Geen klasje, geen opleiding om een Kamerlid te worden. Dus vanuit, ik denk dat ze uit de Provinciale Staten komt ergens. Ineens daar in een debat over de toekomst van de publieke omroep mag oreren. En dat je denkt, nou, ik had misschien qua inhoud en dictie nog een halfjaartje cursus willen zien voordat je al in het diepe gegooid wordt. Maar goed, dat is wat het is. En ze verkondigt dus een verhaal waarvan je vraagt van ja, je afvraagt voor ons, zou ze het echt helemaal vinden? Of is dit echt wat ze vooral moet zeggen? En ik denk dat de grote baas Wilders buitengewoon tevreden is als hij ziet dat zijn woorden herhaald worden. Maar ook Wilders weet wel dat die publieke omroep natuurlijk helemaal niet afgeschaft gaat worden. Alleen dat op het moment dat hij aan de ene kant van de boot gaat hangen en de VVD met 400 miljoen bezuinigingsopgaven ook een beetje die richting opschrijft, dat hij weet dat in welke coalitie er ook zit, er altijd een partij zal zijn die dan probeert een beetje tegenwicht te bieden. En dat zag je Nicolien van Vroonhoven van NSC doen. Die zaten, leek het vrij rabiaat in de wedstrijd, omdat ze één net wilden afschaffen. Ook een standpunt waarvan je afvraagt, goh, zou dat het enig probleem oplossen? Want ze hebben zoveel netten tegenwoordig, ook digitaal. Hè? Je kan ook Politiek 24 kijken. Volgens mij heb je ook nog een jeugdkanaal. En het geld zit hem niet in het overeind houden van een net zozeer. Maar gewoon om in de manier waarop je de taak omschrijft, wat de publieke omroep moet doen, hè, heeft het zin om, al oud stokpaardje, wat wij ook van de Telegraaf natuurlijk vaak op wijzen, de long reads. Moet het journaal redacteuren inzetten die enorme stukken gaan schrijven die je ook in de krant kan lezen, of op sites van kranten of nu.nl, wat dan ook. Of moeten zij een beetje dat werk...
Ze concurreren met de commerciële...
Heeft het zin om een groot krantenartikel, een reconstructie te schrijven of een rapport op de, wat dan ook van de Volkskrant, NRC of Telegraaf, als je vervolgens gratis op de site van de NOS een samenvatting kan lezen? Weliswaar met een linkje naar de oorspronkelijke bron. Maar zo zie je, weet je, die taakopvatting, daarover nadenken van goh, is dat fair? Is dat in een tijd dat je je moet verhouden tot grote buitenlandse reuzen ook, die ook bijvoorbeeld via Facebook of TikTok en Instagram ook veel mensen weten te bereiken. Mag je misschien ook gewoon een gezonde discussie hebben om in te perken wat de taak van de publieke omroep is, zodat je het geld wat je eraan besteedt ook op een goede manier kan inzetten. Ja. Die inderdaad misschien aanvullend is. Hè? Waarom niet een goed correspondentennetwerk neerzetten? Het zijn nu volgens mij allemaal ZZP'ers die met verhalen komen uit Australië en uit Bangkok en uit Argentinië om mensen daar, om mensen op de hoogte te brengen van het sentiment wat daar leeft, in plaats van dat je allemaal dikgeiten, zeg ik, heel disrespectful, op het mediapark neerzet die werk gaan doen wat andere media ook kunnen doen. En dan gaat het over journalistiek. En vervolgens kun je nog een hele discussie gaan houden over amusement. Dat is ook al allemaal oud. Want hoeveel amusement is er nou uiteindelijk bij de publiek om?
Ja. Valt ook unieke wel... mix, zei Timmermans, hè, tussen amusement ook, en nieuws.
Valt ook, maar ook, weet je, allemaal... Er mag niets kritisch gezegd worden. Want het is al gelijk een unieke mix. En het moet blijven zoals het is. Terwijl, me dunkt met al die rapporten die er zijn, de dingen die daar ook achter de schermen gebeuren, het misschien wel goed is om daar als de verstrekker van het geld, de politiek, dat miljard ongeveer, af en toe is te zeggen van goh, gaan jullie er wel goed mee om? Het is nu heel lang een beetje het idee geweest van nou ja, de belastingbetaler mag wel betalen, maar ze mogen er verder niks van vinden, want daar op het Mediapark weten ze prima wat goed is voor de mensen. En dat sentiment, dat kantelt af en toe even. Uiteindelijk verandert er nooit echt heel erg veel. Hè? Want dan, door Rutte 1 wilde daar bezuinigen. En toen kwam Rutte 2 met de gedoogconstructie. En D66 die gooide elk jaar toch nog 50 miljoen structureel in die gedoogperiode in Rutte 2 tegen de publieke omroep aan. Dus dan werd er weer wat bijgevuld. Dus de soep wordt een stuk minder heet gegeten.
Maar dat het aantal netten teruggedrongen gaat worden, dat lijkt wel iets wat eraan gaat komen. Ik geloof dat die concessie nu met 1 jaar dan verlengd wordt. Hè? Dan heb je het geloof ik tot 2027. Die vergunning voor de NPO om in ieder geval door te kunnen blijven gaan. Dat was een verhaal wat vorige week vrijdag in de krant hadden staan.
Ja, en ik hoorde net toen ik hier naartoe reed ook dat er beweerd werd dat Nicolien van Vroonhoven van NSC iets zou hebben gezegd van over my dead body. Maar volgens mij had ze dat niet gezegd. Volgens mij had zij gezegd dat haar de inzet van NSC het een en ander was. Maar dat als iets een inzet is in een formatie, betekent zeker niet dat je het dan voor elkaar gaat krijgen. En dat er uiteindelijk ook een prioriteit gegeven zal moeten worden. Hè? Als door NSC vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk, begreep ik, dat er iets van een parlementaire enquête naar de parlementaire onderzoek naar de naar de misstanden in de jeugdzorg gedaan wordt. En benaderde de partijen daar ook vrij nadrukkelijk in om daar steun voor te krijgen. Omdat ook Pieter Omtzigt persoonlijk dat heel erg belangrijk vond. En daar ook bereid was, begreep ik, ook wisselgeld voor te bieden op andere vlakken. Zo werkt politiek uiteindelijk. Nou, dan weet ik niet of dan NSC de partij is die dan de publieke omroep onaangetast laat. Of dat ze denken, nou, er zijn wat andere dingen die we misschien wat meer prioriteiten vinden hebben. En daar gaan wij ons in een coalitieonderhandeling sterk voor maken. Dus ja, ik denk wel dat er iets gaat gebeuren. Maar de praktijk leert dat uiteindelijk de soep meestal wat minder heet gegeten.
Nou, en ik sla nog maar even de krant over. Want het hoofdredactioneel commentaar ging daar eigenlijk ook gewoon over. Dat het heel erg veel over de NPO gaat. Maar er zijn nogal andere grote uitdagingen in het land die opgelost en aangepakt moeten worden.
Zo
dus
is
wat dat,
dat
betreft is er nog heel wat meer te doen voor de politiek. Een andere discussie die dus speelde is een verhaal van Inge Lengthen over die Koranverbrandingen. Dat daar een grote verdeeldheid over is ontstaan binnen het kabinet. Met name tussen Hanke Bruinslot en Dilan Yezogus. Het gaat over het al dan niet moeilijker maken van Koranverbrandingen.
Het wordt ook
moeilijker maken van.
Maar ook gewoon zo van. Koranverbrandingen.
Dat klinkt ergens gek, hè? De VVD zegt hoe schaamteloos en smakeloos we dat allemaal ook vinden. Het moet wel mogelijk blijven. Het CDA, Hanke Bruinslot, zegt van ja, je moet daar eigenlijk misschien extra zaken voor optuigen. Omdat het ook ontwrichting kan veroorzaken, onrust in de samenleving, et cetera.
Ja, en ik heb begrepen dat er al langere tijd vanuit Buitenlandse Zaken achter de schermen ook ambtelijk op wordt aangedrongen om daar iets aan te doen. Dat is dan vanuit het idee dat onze mensen in den vreemde, dus onze diplomaten, mensen die op ambassades werken, gevaar kunnen lopen op een moment dat de vlam in de pan slaat in een land dat lucht heeft gekregen van een Koranverbranding in Nederland. Wat vroeger ook bij, geloof ik, Denemarken is gebeurd. Onlangs ook nog eens met Zweden in Bagdad. Schijnt er, geloof ik, iets te zijn. Dat stond ook in het artikel, meen ik. Dat men dus vanuit dat perspectief de veiligheid van onze Nederlanders, en daarom moeten wij binnenlands iets onmogelijk gaan maken, verbieden, strafbaar stellen, wat dan ook. En als je heel met oogkleppen kijkt naar deze situatie, en je denkt, oh, maar we willen niet dat onze mensen in een vreemde iets overkomt, dus dan gaan wij proberen om de oorzaak daarvan weg te nemen, dan begrijp je dat. Maar je neemt daarmee wel een afslag die vrij ingrijpend is. Hè? Want je gaat dus de wetten in je eigen land, in de eigen vrijheid, waar het eigenlijk niet zou moeten uitmaken of je een boek verbrandt. Ja, ik ben er zeker geen voorstander van. Maar dit is Nederland. Hè? We leven hier niet voor niks niet in Saoedi-Arabië of in Pakistan. Dus dat je hier dingen mag doen die je daar niet mag doen, dat moeten we denk ik vooral zo houden. Ik zeg niet dat je het vervolgens moet doen, maar de vrijheid om het te doen, hoe smakeloos en nutteloos en dom en onnodig het ook is, op een moment dat we preventief hier onszelf dingen gaan verbieden of strafbaar stellen die we niet voor onszelf nodig hebben, maar vooral doen omdat er in landen 10.000 kilo verderop misschien iets van gevonden wordt, dan neem je wel een hele merkwaardige afslag. En ik heb dus begrepen dat daar vanuit Buitenlandse Zaken ambtelijk al langer ook richting de politiek op is geduwd om dat te doen. En ik ben blij in dit geval, toch een point of personal privilege hier, dat er ook nog wel even wordt nagedacht in zo'n coalitie van, nou, het is leuk dat het, of dat jullie, nou ja, leuk is misschien niet het goede woord, maar het is mooi dat jullie je druk maken over de veiligheid. En dan zouden we misschien in die veiligheid nog wat moeten doen. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij onder die barbaarse opvattingen ons eigen wetsysteem gaan aanpassen. Want dat is het natuurlijk. Hè? Je bent aan het zwichten voor het feit dat mensen daar hun hoofd niet koel kunnen houden omdat een of ander boek verbrand wordt.
Ja. Je ziet trouwens wel dat er nu natuurlijk heel veel discussies zijn over demonstratierechten. Wat mag wel, wat mag niet. We hebben natuurlijk bij het Holocaustmuseum die vreselijke taferelen gehad. Deze week weer trouwens, pro-Palestina-activisten die in de Tweede Kamer binnenkwamen.
Ja.
Het is toch wel moeilijk om je daar elke keer goed toe te verhouden en het juiste te doen.
Nou,
denk ik, of helemaal niet. Weet ik niet. Laat ik het anders zeggen. Gaat het goed? Want in Amsterdam leidde dat natuurlijk tot de nodige commotie.
Nou, volgens mij kan er binnen de huidige wetgeving en ook de gemeentewet en ook met rond dat demonstratierecht kan je daar ook veel verstandiger mee omgaan. Dat hebben we misschien al eerder besproken hier, anders heb ik het in ieder geval ergens anders gezegd. Asma heeft toen op het moment dat de kritiek klonk gelijk een statement de deur uit gedaan van in Amsterdam houden we ons aan de wet, weet je.
Ja.
Dat je denkt, ja, maar met deze situatie en met deze gevoeligheid en met de historie van de stad ook als het gaat om hoe Amsterdam meewerkte en hoeveel Joden hier zijn weggetransporteerd. Ja, noblesse oblige, denk ik dan. En dan kijk je gewoon tot het uiterste wat er mogelijk is. Dat je in ieder geval voor de nabestaanden of overlevenden van die verschrikkelijkheden iets faciliteert waardoor ze de idioten die staan te gillen naar je wordt bespaard.
Ja.
En dan doe je maar een beetje burgemeesterlijk ongehoorzaam om te zorgen dat uiteindelijk iedereen met een goed gevoel, in ieder geval misschien niet iedereen, want de demonstranten zouden daar misschien niet mee eens zijn, maar ik denk wel het overgrote deel van Nederland denkt van dit had fatsoenlijker en beter gekund. En de paf of reactie van Halsema is altijd dat het naar een ander ligt en dat ze zelf nooit de hand in eigen boezem steekt, dat weten we inmiddels. Maar ik denk dat er voor gemeenten en burgemeesters echt wel mogelijkheden zijn om dingen in goede banen te leiden. En af en toe lukt dat niet. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je dan vervolgens maar allerlei dingen gaat verbieden en strafbaar gaat stellen en in de veronderstelling dat het probleem dan wordt opgelost. Dus het is overigens wel een typische, als ik zo vrij mag zijn, toch wel PvdA-benadering, misschien de linkse benadering, dat als je iets verbiedt, dat het probleem dan is opgelost. En dat is heel vaak niet zo. Dingen gaan ook door zonder dat ze ook dingen die niet mogen gebeuren. En het betekent niet dat als je ergens een verbod op uitspreekt dat het dan niet meer gebeurt of zo. Dus ik denk dat er dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Maar ik denk niet dat uiteindelijk dit kabinet de Koranverbrandingen gaat verbieden.
Ik vond trouwens wel wat ongemakkelijk ook dinsdag weer in de Tweede Kamer met die pro-Palestina-activisten. Want je merkt dus dat er wel degelijk is voorgenomen om daar snel op in te grijpen. Nou, het duurde nog wel even voordat ze uiteindelijk uit de plenaire zaal werden verwijderd. Maar ik zag beneden wel dat ze snel weg waren. Maar ik zag ook wel dat heel veel personeel van de Tweede Kamer er dan bij betrokken was om die demonstranten, die activisten daar weg te krijgen.
Ja.
En dat moest dan echt over roltrappen, hè, naar beneden. En het was voor die mensen die gewoon ook hun werk doen bij de Tweede Kamer, zag ik ook van ja, die Het ging allemaal niet heel soepeltjes, had ik het idee. Dus we moesten echt opgetrommeld worden om dat snel te doen. Maar er stonden niet allemaal zwaarpotige agenten om dat klusje even te klaren.
Het is natuurlijk ook, even laten we ook wel beginnen bij het begin. Dat het natuurlijk dat het krankzinnig is dat dat nodig zou moeten zijn. Hè? In het parlement moeten onze volksvertegenwoordigers zonder beïnvloeding, zeker in het eigen gebouw of rond het gebouw. En rond het gebouw mag al, hè, want daar mogen mensen al demonstreren. Maar dat je in het gebouw kennelijk moet vrezen om standpunten te verkondigen of stemgedrag te vertonen. Daar heeft Martin Bosma laatst ook nog op gewezen, hè, in de plenaire zaal. Ja. Toen dat speelde met het eerste protest. Hij heeft toen ook een vergelijking getrokken met wat er in Groot-Brittannië gebeurde. Dat mensen zeiden dat ze anders zijn gaan stemmen omdat ze geïntimideerd werden ook in hun eigen landsdeel waar ze dan namens de landsdeel dan in het House of Commons stemmen. En dat moet je natuurlijk verre van blijven. Onze Kamerleden moeten zonder beïnvloeding vrij kunnen zeggen en stemmen wat ze willen in de plenaire zaal. En op het moment dat er mensen zijn die denken, ja, mooi die regels, maar ik maak zelf wel uit of wat belangrijk is. Ja, dat is niet oké. Okay. Dus daar begint het eigenlijk mee. Voordat we de politiecapaciteit de schuld gaan geven van het feit dat dingen uit de hand kunnen lopen. Want het begint natuurlijk bij, ik weet niet, de vorm van beschaving en respect voor de democratie. Dat je gewoon gedraagt in ons parlementsgebouw. Wat voor iedereen is. En niet alleen maar voor je eigen belang of je eigen mening. Maar goed, daar is tegenwoordig niet iedereen meer van overtuigd. En dan moet er dus worden ingegrepen. En ik merk wel vrij breed wel echt een behoefte om hier wel echt paal en perk aan te stellen. Hoewel ik ook moet zeggen dat op het moment dat het gebeurde, er een Kamerlid van PvdA GroenLinks was. En ik weet even niet meer zijn naam, want hij is nieuw. Maar die stond daar geloof ik voor infrastructuur in het vragenuurtje een verhaal te houden. En die ging zeggen, ja, ik wil wel even zeggen dat het wel heel belangrijk is van waar dit over ging, dit protest. En,
serieus?
En, maar ik ga nu wel nu over, wat ging het over? Over vertrektijden op spoor of zo? Ja, ik weet niet. Het was iets wat niet heel erg aan het onderwerp van het protesten. Maar toch de, ook vanuit die PvdA GroenLinks-hoek een soort behoefte om die mensen die zich dus duidelijk niet aan de regels te houden, op een of andere manier toch een saluut te geven van, nou, we staan, jullie staan aan de goede kant van de touw te trekken of zo. Terwijl je, ja, je moet eigenlijk wel één lijn trekken en niet alleen maar op het moment dat een protest je niet zint, daar boos over worden. Want die regels om het parlement wat dat betreft vrij te houden van dat soort protesten, die moet denk ik ieder Kamerlid respecteren.
Ja, duidelijke taal. Volgende week nog een weekje formeren. Ja, misschien ook gewoon door in het meireces. Waar leven we eigenlijk nu? Het gaat nog wel even door.
Nog 2 weken en dan is het meireces.
Ja.
En de verwachting is wel dat ze dan doorgaan. Ik hoorde Wilders daar iets over mompelen toen hij van de week gevraagd werd van, we werken gewoon door. Hoewel we ook weer elders hoorden dat er ook wel mensen waren die vakantieplannen hadden gemaakt.
Oh.
Dat je ook bij jezelf denkt van, hoe is het mogelijk? Hè? Hoe is het mogelijk om de hele tijd maar op vakantie te gaan?
Ik hoop dat ze een annuleringsverzekering hebben dan.
Nou,
mag je vanwege een stroeve formatie je vakantie afzeggen? Dat is een beetje de vraag. Hè?
Ja, maar het moet toch ook first things first zijn. En wij zitten zelf al op de redactie af en toe te kijken van, kunnen we de zomervakantie überhaupt boeken?
Ja.
Nou, we hebben maar bedacht van, we doen altijd in tourbeurten, maar dat we dat toch moeten doen. Want je kan aan deze formatie kan je helemaal niks meer ophangen. Want het kan ook zomaar weer voorbij zijn. En wie weet wat er dan allemaal weer gebeurt. Maar het lijkt mij wel dat ze het aan hun stand verplicht zijn om die termijn van 8 weken ook echt helemaal vol te maken zonder dat daar weer vakanties voor tussendoor worden gefietst. Want dan begrijpt Nederland er helemaal niets meer van. En dat vergroot ook alleen maar die kloof. Want mensen gaan op een gegeven moment wel denken, ja, zijn jullie alweer op reis?
Ja.
Terwijl er nog geen kabinet zit.
Nou, duidelijke taal, Wouter. Wij spreken elkaar volgende week weer. En het wordt met de week spannender. Dat is ook alweer zo met
die
informatie. Oké, tot snel.